Ik zou je voor willen stellen samen te zingen uit Psalm 81, het 9e en het 12e vers. 81, hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. En vers 12, opent uw mond. Lezen uit het Matthäus-evangelie, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 12. Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest dopen en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. We zullen samen eerst God zegen bidden. Heere, gij geeft ons de gelegenheid om samen hier te komen vanavond en om ons op deze wijze weer met de dingen van uw woord bezig te houden. Ook vanavond mogen wij weer vanuit uw woord zien en horen hoe gij arbeid besteedt aan verloren zondaren en hoe gij hun behoud, hun zaligheid zoekt. O Heere, zo doet u ook aan ons. En gij hebt al zo menigmaal aan ons bewezen dat u geen lust hebt in ons verderf, maar in onze bekering. En gij roept ons door uw woord. Gij roept ons ernstig en welmenend. En de prediking komt tot ons van zondag tot zondag en ook op andere gelegenheden en op andere tijden. En gij komt keer op keer door dat woord ons betuigen. Laat u met God verzoenen. Heere, wij bidden van u, geef dat wij oren mogen ontvangen om te horen. En dat wij voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven mogen leren acht geven op wat gij tot ons spreekt. Ja, wij bidden u dat gij dat woord dat we nog mogen horen tot zegen wilt stellen. Dat het vruchtbaar mag zijn. Dat het vruchten van geloof en bekering voortbrengt. Heere, zegen ons daartoe ook in deze avond en geef dat uw zegen op het te behandelen onderwerp mag rusten, zodat wij er ook voor ons eigen hart profijt van mogen hebben. Bewaar ons voor de zonde en gedenk ons naar de grootheid van uw genade. Gedenk ook aan diegenen die hier niet konden zijn. U weet wie ze zijn en waar. We vragen u om uw genade en uw gunst. Bijzonder ook in moeite en in verdriet. En hoor ons zo nog om Jezus wil. Amen. We komen vanavond aan het vierde hoofdstuk van de Heilige Oorlog. Nadat we gezien hebben hoe in het eerste en tweede hoofdstuk ons verteld wordt over de stad Mensenziel en over de val van de stad en hoe de stad verdorven werd. En in het derde hoofdstuk hoe de koning Shaddai plannen maakt om stad Mensenziel weer te verlossen, maar hoe bij het horen van die tijding Diabolus, die nu de teugels in handen heeft in stad Mensenziel, alles op alles zet om de stad tegen de boodschap van de komende verlossing te beschermen en af te schermen, zodat men dat woord niet zal horen en niet zal geloven. Komen we vanavond dan bij het vierde hoofdstuk en dat vertelt ons het volgende. Terwijl Diabolus alles in het werk stelt om de stad Mensenziel te versterken, zodat de stad zich kan verdedigen, als de legers van Shaddai voor haar poorten en muren zullen komen, wordt door koning Shaddai een leger in gereedheid gebracht. Immanuel, zo herinnert u zich, de zoon van de koning, heeft zich bereid verklaard om de stad Mensenziel te gaan ontzetten en uit de macht van Diabolus weer te gaan bevrijden. Maar toch gaat hij niet terstond. Eerst zendt koning Shaddai een leger van 40.000 man onder leiding van 4 generaals. En hij wil door middel van die 4 generaals met die soldaten die onder hun bevelen staan de proef nemen of de stad Mensenziel zich zal schikken naar de bevelen van de koning. De namen van de generaals worden ons ook verteld. Dat is geen wonder, want in zijn allegorische werken is juist het geven van namen zo zinrijk. En als Bunyan ook in de Heilige Oorlog de geestelijke dingen beschrijft, dan doet hij dat voor een groot deel ook door middel van de namen die hij aan de personen geeft. de personen die in zijn boek een belangrijke rol spelen. De namen van de generaals zijn Boanerges, Overtuiging, Oordeel en in de Nederlandse vertaling Uitvoering, maar ik zou hem liever voor de duidelijkheid Executie willen noemen. Dat zijn namen die op het eerste zicht misschien niet allemaal even doorzichtig zijn. Boanerges, dat doet ons denken aan de twee zonen van Zebedeus die de naam Boanerges van de Heere Jezus krijgen. Zonen des donders. Overtuiging, dat is een wat duidelijker naam misschien. Overtuiging, gewetensovertuiging. Deze generaal van het leger draagt zijn naam omdat het zijn taak is om de mensen te overtuigen van hun ellende en van hun zonde. Oordeel, generaal Oordeel die, dat begrijpt u, het oordeel moet aankondigen. En generaal Executie die moet vertellen wat er gebeuren gaat als de mens onbekeerlijk blijft. Terwijl nu, al deze generaals hebben ook een vaandrig. En ze hebben een vaandel dat door de vaandrig gedragen wordt. En op het vaandel staan allerlei afbeeldingen. De vaandrig van generaal Boanerges heet Donder. Dat past bij elkaar. En zijn vaandel vertoont bliksemstralen, 3 in totaal. De vaandrig van generaal Overtuiging heet Droefheid. Want als generaal Overtuiging resultaat heeft op zijn arbeid, dan ontstaat er droefheid in de ziel. En zijn vaandel laat zien een wetboek geopend waaruit vlammen opschieten. De vaandrig van generaal Oordeel heet Vrees. En zijn vaandel vertoont een vurige oven. En dan is er tenslotte generaal Executie en zijn vaandrig heet Gerechtigheid. En op het vaandel dat hij draagt staat een bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Xiaodai geeft deze generaals opdracht mee. En die opdracht komt erop neer. Die luidt voor allemaal ongeveer gelijk. Maar die komt erop neer dat ze mensenziel allereerst met alle ernst de vrede moeten aanbieden. Ze moeten het voor de stad mensenziel duidelijk verklaren dat Xiaodai mensenziel weer zal ontvangen in genade als die stad zich weer tot hem wendt. En zo krijgen de generaals opdracht om absolute vergeving aan te bieden. Maar, zo luidt hun opdracht verder, als de stad mensenziel weigert op dat vredesaanbod in te gaan, als ze weigert om zich over te geven, dan moeten de generaals alle list en alle geweld gebruiken die ze tot hun beschikking hebben om mensenziel te veroveren. Voorop staat in de opdracht aan de generaals dus de vredesaanbieding. Zo gaat het leger op weg. Als ze bij mensenziel aangekomen zijn, dan legert de hoofdmacht zich bij de oorpoort, de belangrijkste poort van de stad. En als de generaals zo de situatie overzien en bespeuren in welke toestand de stad mensenziel terechtgekomen is, dan beklagen ze de stad. Zo ellendig is mensenziel eraan toe. Ondertussen hebben de mensen in mensenziel ook ontdekt dat het leger van Xiaodai gearriveerd is. En ze zijn er diep van onder de indruk geraakt. Ze zijn naar de muren gekomen om met eigen ogen te zien wat er gaande is. Maar als Diabolus merkt dat de inwoners van de stad in nieuwsgierigheid en toch ook wel onder de indruk naar dat leger van Xiaodai staan te kijken, roept hij hen allen terug van de poorten en van de muren naar het marktplein van de stad en daar houdt hij een zeer scherpe toespraak. Hij verwijt het de inwoners van mensenziel dat ze onvoorzichtig zijn, Ze moeten er immers goed rekening mee houden dat ze hier met vijanden te doen hebben. En ze hadden er heel wat beter aan gedaan als ze alarm geslagen hadden toen ze het leger zagen aankomen. Dan had in de stad alles in gereedheid gebracht kunnen zijn voor de verdediging. Ten slotte is dit het leger waar de koning, waar Shaddai mensenziel mee zal zoeken te vernietigen. En voor dit leger heeft Diabolus immers de inwoners van de stad gewaarschuwd. En als hij hen zo bestraft in zijn toespraak, dan eindigt hij met de dringende oproep dat ze zoiets nooit meer zullen doen. Diep zijn de mensen onder de indruk van de woorden van Diabolus en ze zijn zeer ontsteld nu. En nu worden overal in de stad jammerklachten gehoord en angstkreten. En dat bevalt Diabolus heel wat beter dan de nieuwsgierigheid waarmee ze naar het leger van Shaddai keken. Dan zendt generaal Boanerges, de eerste van de vier, een boodschapper, een trompetter naar de oorpoort. Maar hoe hij ook op zijn trompet blaast en om gehoor vraagt, er verschijnt niemand om met hem te spreken. Bij een tweede poging blijft het resultaat ook uit. En als de vier generaals dan met elkaar overleggen wat hun nu te doen staat, besluiten ze nog een derde poging te wagen. En mocht die ook onbeantwoord blijven, dan zullen ze met alle mogelijke middelen de stad tot overgave dwingen. Als de trompetter voor de derde maal voor de oorpoort verschijnt en als hij het besluit van de generaals bekend maakt, dan verschijnt op de muur boven de poort de heer Wil, de bewaker van de poorten en de beschermer van de muren. Dat herinneren we ons uit vorige hoofdstukken. En als hij op de muur verschijnt, vraagt hij de trompetter wie hij is en waarom hij zo'n kabaal maakt. En dan geeft de boodschapper de boodschap door. De heer Wil zegt dan dat hij de sommatie om mensenziel over te geven aan Diabolus zal gaan voorleggen. Maar daarop antwoordt de trompetter dat ze met Diabolus niks te maken hebben. Hij is niet gezonden om tot Diabolus te spreken en om Diabolus een boodschap over te brengen. Hij is gezonden naar mensenziel. En ernstig dringt hij er bij de heer Wil op aan dat mensenziel zich toch niet zal bedriegen door zich aan Diabolus te onderwerpen. Dan keert de trompetter terug naar het kamp en hij brengt verslag uit. De generaals besluiten mensenziel enige tijd beraad te geven, enige tijd uitstel. Maar als de dag aangebroken is dat antwoord verwacht wordt, wordt het hele leger in gereedheid gebracht en de trompetter gaat weer naar de oorpoort. En hoewel er heel wat mensen op de muur intussen verschenen zijn, blijft de poort toch dicht. En dan maakt generaal Boanerges bekend dat hij de burgemeester wil spreken. Dan verschijnt meneer Ongeloof. Want die is intussen burgemeester geworden. Vroeger was dat meneer Verstand. Die was aanvankelijk opgevolgd door meneer Begeerte of Lust. Maar die is intussen ook weer opgevolgd door de heer Ongeloof. En daar heeft Diabolus nog meer vertrouwen in. Maar Boanerges zegt dat het hem niet om die meneer Ongeloof gaat. Tot hem wil hij niet spreken. Hij zoekt met de heer Verstand, de oorspronkelijke burgemeester, in contact te komen. Maar dan geeft Diabolus zelf antwoord. Hij wil weten wat er eigenlijk aan de hand is. Boanerges negeert hem, doet alsof hij lucht is. En hij wendt zich nu rechtstreeks tot de inwoners van mensenziel. En hij doet het voor de inwoners van de stad die op de muren bij elkaar gekomen zijn. Hij doet hun het vredesaanbod van Shaddai. Als mensenziel zich nu overgeeft, dan zullen ze de stad vriendelijk behandelen. Maar als mensenziel zich blijft verzetten, dan zullen ze op bevel van hun koning de stad gaan aanvallen. En als hij uitgesproken is, generaal Boanerges, dan is het de beurt aan generaal Overtuiging. En hij in zijn toespraak herinnert mensenziel eraan dat ze tegen Shaddai gerebelleerd hebben. Dat blijkt uit heel hun gedrag. Maar, zo voegt generaal Overtuiging eraan toe, hoewel u gerebelleerd hebt tegen uw wettige vorst, toch is er nog een mogelijkheid om u te laten terechtbrengen. Het is nog het heden der genade, maar verwaarloos de tijd der genade dan toch niet. En laat u door Diabolus, en Diabolus wordt door generaal Overtuiging een stuk bedrog genoemd, laat u door Diabolus toch niet bedriegen. En zo besluit hij zijn toespraak. Is het niet verbazingwekkende genade van Shaddai dat hij u nog verzoening aanbiedt? Hij is barmhartig en hij wil niet dat mensenziel zal sterven. En dan komt de derde, generaal Oordeel. Hij kondigt aan dat het nu nog wel de dag der zaligheid is, dat de koning nu nog wel langmoedig is, maar dat hij niet altijd langmoedig zal zijn. Er komt een dag die zal branden als een oven. Nog is de gouden scepter uitgereikt, maar dat zal niet altijd blijven. Want eens zal de Heere komen met gerichten. Moet het zover komen, zo vraagt hij aan mensenziel. Zal mensenziel dan moeten wegzinken onder het oordeel, samen met Diabolus? En als zo kapitein over het generaal Overtuiging, generaal Oordeel zijn toespraak houdt en van het oordeel dat aanstaande is spreekt, zien sommigen dat Diabolus, die luistert, beeft. En dan treedt de laatste van de vier naar voren, generaal Executie. Hij vergelijkt de stad Mensenziel met een onvruchtbare boom. En een onvruchtbare boom zal er niet altijd blijven staan. De bijl ligt al klaar om de boom om te hakken. De bijl ligt al aan de wortel. En straks wordt de bijl geslagen in de wortel, als bekering uitblijft. En tussen het moment van de bedreiging en het moment van de uitvoering van de bedreiging zal er bekering moeten zijn. Want niets zal de uitvoering van het oordeel kunnen tegenhouden dan alleen als mensenziel zich aan Shaddai overgeeft. O mensenziel, zo zegt deze generaal, laat u er toch niet toe verleiden om Diabolus te blijven volgen. En denk toch niet dat wat wij nu zeggen alleen maar dreigementen zijn. Wilt ge blijven die ge nu zijt, of wilt ge de vredesvoorwaarden aannemen? En door deze krachtige en ernstige en welmenende toespraken schokt de oorpoort, zegt Bunyan. Hoewel de poort toch nog gesloten blijft. De inwoners van Mensenziel verzoeken nu tijd van beraad. De generaals stellen daarop één voorwaarde. Ze mogen er in Mensenziel nog over denken, maar dan op voorwaarde dat de redenaar, de woordvoerder van Diabolus, de heer Kwade Ruste, uitgeleverd zal worden. Want zolang hij in de stad blijft, weten de generaals dat ze weinig hoop hoeven te hebben dat het antwoord uit de stad Mensenziel werkelijk bevredigend zal zijn. Maar als zij zo om de uitlevering van de heer Kwade Rust vragen, laat Diabolus merken dat hij daar niet van horen wil. Hij wil die meneer Kwade Rust niet kwijt. En daarop geeft Diabolus aan de nieuwe burgemeester, de heer Ongeloof, opdracht om te antwoorden op de toespraken van de generaals. En meneer Ongeloof doet dat op een zeer brutale manier. Op een zeer onverschillige manier ook. Het komt erop neer dat hij de generaals vraagt waar ze zich eigenlijk mee bemoeien. Laat ons met rust. En hij laat het hen duidelijk weten dat ze in mensenziel toch niet geloven wat ze zeggen. Of ze nu vleien of dat ze nu dreigen, wij hechten aan uw woorden geen geloof. En hij laat niet naar beledigend over de generaals te spreken als hij zegt dat naar zijn oordeel ze zelf opstandelingen en vagebonden zijn. En tenslotte verzekert hij dat de poorten dicht blijven. De heer Wil spreekt ook nog een enkel woord in dezelfde trant als Ongeloof. En hij geeft de generaals bevel om maar te vertrekken. En tenslotte doet ook de secretaris van de stad, de heer Vergeet het Goede, een duit in het zakje. En ook hij zegt dat die generaals met hun leger maar beter vertrekken kunnen. En zo heeft het woord van de generaals, hoe ernstig en hoe welmenend en hoe indringend gesproken ook, zodat de oorpoort ervan schokte een ogenblik, zo heeft het woord van de generaals geen enkele uitwerking. De poort blijft dicht. Ja, het is tenslotte zo, en zo eindigt dit hoofdstuk, dat de wacht bij de oorpoort verdubbeld wordt. De heer Wil stationeert bij die oorpoort het dove mannen, de dove mannencompagnie, 60 dove mannen onder leiding van kapitein Vooroordeel, een man met een boosaardig karakter. En deze kapitein Vooroordeel met zijn 60 dove mannen onder hem moet elke boodschap die bij de oorpoort wordt afgegeven controleren. Hij mag niets doorlaten wat schadelijk voor mensenziel zou kunnen zijn. Wel, dat is dan in het kort de samenvatting van het vierde hoofdstuk van de Heilige Oorlog. En hier laat Bunyan ons zien, op deze allegorische manier, wat de schrift verstaat als de schrift over de roeping spreekt. We gaan een aantal punten uit dit hoofdstuk nog eens even uitlichten en wat nader met elkaar bezien. En dan is er in de eerste plaats dit, en dat is denk ik een van de voornaamste dingen in het vierde hoofdstuk. Het gaat hier om de prediking. Want die vier generaals, Boanerges en de drie anderen, symboliseren de prediking van het woord. Zij spreken Shaddai's woord tot de stad mensenziel. Maar als inderdaad Bunyan zo geprobeerd heeft om de prediking te symboliseren in het getuigenis van die generaals, dan heeft hij hierin tegelijk ook de prediking getypeerd. En dan vinden wij hier een aanduiding van hoe de prediking tot de zondaar moet zijn. En wat staat dan voorop? Wel, uitdrukkelijk heeft Shaddai de generaals opdracht gegeven om te beginnen met het aanbod van genade. Dat staat voorop. Zo zijn ze uitgezonden. Hoe verdorven mensenziel ook is, en hoeveel reden tot droefheid er ook is in mensenziel, en hoeveel droefheid mensenziel ook veroorzaakt heeft, zelfs in de hemel, ook bij de koning en zijn zoon, toch wil Shaddai de stad mensenziel nog laten horen dat hij hen genadig wil zijn. Voorop moet staan in de prediking van het woord dat God gedachten des vredes gedacht heeft en niet des kwaads. En zo heeft Bunyan het inderdaad naar de schrift getypeerd, want het is de opdracht die de Heere aan al zijn knechten meegeeft: predikt het evangelie. Dat is predikt de blijde boodschap, predikt het woord van genade, het woord van leven, predikt aan zondaren, verloren in schuld en verdorven tot in de kern van hun bestaan, predik aan zondaren de boodschap van een liefdevol God en van een ontfermer in de hemel. En zo hebben de boodschappers van het woord de opdracht om de liefde van de koning neer te leggen aan de oorpoort van mensenziel. En ze hebben het te zeggen in de naam van Shaddai, wend u tot mij en wordt behouden. Ze hebben het te verkondigen in de naam van Shaddai, dat God geen lust heeft in de dood van mensenziel, maar daarin heeft hij lust dat mensenziel zich zal bekeren en leven. En de boodschap die koning Shaddai aan de generaals meegeeft, is tenslotte, dwingt ze om in te gaan. En in die geest spreken de generaals ook. Daar begint Boanerges mee. Maar dat wordt ook vervolgd door de drie die na hem spreken. Ze spreken allemaal op hun eigen manier. Ze spreken overeenkomstig hun karakter. Een karakter dat in de naam eigenlijk weergegeven en doorgegeven wordt. Maar in al die toespraken klinkt dit element duidelijk door. De Heere zoekt het behoud van mensenziel. Boanerges doet dat vredesaanbod. En hij zegt het dat in naam van de koning die hen gezonden heeft, hij hen de vrede aanbiedt. En als ze zich overgeven, dan zullen ze hen vriendelijk behandelen. Overtuiging bouwt daarop verder. En hij ontdekt de stad mensenziel aan haar rebellie, aan haar opstand. Hij laat de wet spreken. Maar hij zegt erbij dat hoewel ze gerebelleerd hebben en hoewel ze tegenover Gods wet schuldig staan, is Shaddai toch nog genadig. En hij zoekt toch nog hun behoud. En generaal Oordeel wijst met grote nadruk op de langmoedigheid Gods. Het is de tijd der genade. Laat die tijd niet verloren gaan. Want dan kan het oordeel niet uitblijven. En tenslotte generaal Executie, die spreekt van de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Hij zegt, hij ligt aan de wortel. Hij is nog niet in de wortel geslagen. Er is nog uitstel. Het uitstel, het oordeel is nog niet voltrokken. En zo doet hij een ernstig appel om toch met de zonde te breken en tot de dienst des Heren terug te keren. Er is variatie in de prediking, ongetwijfeld. Maar toch, hoewel er variatie is en hoewel de ene het op deze en de ander op een andere manier benadrukt, ze zijn toch één in hun dringend beroep dat ze op mensenziel doen, waarachter de liefde van hun koning schuil gaat. Maar behalve dat dit dan het voornaamste is en dat dit dan steeds door moet klinken en dat zo ook gepredikt moet worden, met bewogenheid, worstelend om het behoud van de zondaar, omdat God zelf bewogen is met verloren zondaren, laat Bunyan in de variatie die hij aanbrengt tussen de verschillende generaals ook zien welke elementen er nou in de prediking een plaats dienen te hebben. En dan laat hij het zeer duidelijk weten uit die tweede generaal, overtuiging dat de wet verkondigd moet worden. Want op het vaandel van die tweede generaal staat immers het geopende wetboek waar de vlammen uit opschieten. De wet moet verkondigd worden. En vanuit de wet Gods moet de aard van de zonde onthuld worden. Dat doet overtuiging ook. Als hij de stad mensenziel verwijt dat ze gerebelleerd hebben tegen God. Hij onthult in het licht van de wet de aard en de verderfelijkheid van de zonde. En dan vervolgens laat Bunyan weten dat in de prediking ook de oordeelsaankondiging een wettige plaats heeft. En tevens dat er gesproken moet worden over de voltrekking van het vonnis. Er komt een tijd dat God de goddelozen een gewelddadige dood zal aandoen. Er komt een tijd dat de Heere voltrekken zal wat hij gedreigd heeft te doen. Er komt een tijd dat de toorn God zich zal ontladen en dat de bijl in de wortel geslagen wordt. De boom zal worden omgehakt. Er komt een dag die branden zal als een oven. En zo moet in de prediking van het woord meeklinken wat je in de woorden van de apostel Paulus ook hoort. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En het is duidelijk dat Bunyan, door de manier waarop hij zo de prediking heeft getypeerd, wars is van een boodschap die de mensen pleistert met loze kalk. Nee, niet de boodschap van de valse profeten, vrede en vrede en geen gevaar. Maar eerlijk aankondigen wat de Heere aankondigt ook, als het gaat om de ontdekking aan zonde en ongerechtigheid. En ook als het gaat om de aankondiging van het oordeel Gods over de goddelozen. En ook als het gaat over de straffen die de Heere uitmeet aan hen die hem getergd hebben en die in hun rebellie zijn voortgegaan. Dat hoort thuis in de prediking. Dat mag niet het motief zijn waardoor de prediking bepaald wordt. Het motief waardoor de prediking bepaald wordt is, zoals we gezien hebben, de liefde van Christus dringt ons. Maar dan moeten de generaals vanuit het beginsel van de liefde des Heren alles gebruiken wat ze bezitten en wat tot hun dienst staat om de stad mensenziel te overtuigen en in te winnen. En ze zullen het vanuit de drijfveer van de liefde ook moeten laten horen dat God de zonde niet door de vingers ziet, maar dat hij de zonde bezoekt en straft als bekering uitblijft. Maar het kan nog. Er is nog een dag der zaligheid. De deur des heils staat nog open. En de Heere nodigt nog en hij lokt nog. En waar richt die prediking zich dan op? Het is eigenlijk maar een klein zinnetje in dit vierde hoofdstuk, maar het staat er toch. Dat generaal Boanerges vraagt om de burgemeester te mogen spreken. En als dan de nieuwe burgemeester, de heer Ongeloof, komt, dan zegt Boanerges: nee, niet meneer Ongeloof, maar meneer Verstand. Dat heeft ook wat te zeggen. De prediking richt zich zeker tot het verstand. En zo wordt ook op het verstand van de hoorders een beroep gedaan. De prediking richt zich tot redelijk denkende mensen. Waarom zoudt gij sterven? Geeft u daar eens een redelijk antwoord op. Waarom zouden wij de Heere niet zoeken? Waarom zouden we in onbekeerlijkheid voortgaan en verloren gaan? Geef daar eens een redelijk antwoord op. Dat is er niet. En zo appelleert de prediking aan het verstand van de mens. En verder richt de prediking zich op het geweten. De prediking moet zondaars als het ware belegeren. Hun verstand belegeren, hun geweten belegeren. Aan alle kanten moet de zondaar ingesloten worden. Vier generaals, elk met een verschillende aard en instelling, belegeren mensenziel, zodat ze eigenlijk geen kant meer uit kunnen. Zo hoort de prediking de zondaar te belegeren, te omsingelen, zodat hij geen kant meer uit kan. Dat over de prediking. Tweede waar ik nog een ogenblik met u bij stil wil staan is dat Diabolus deze prediking haat. En dat hij alles in het werk stelt om die prediking te verhinderen. Hij roept om te beginnen de inwoners van Mensenziel van de muren af, zodat ze het leger niet meer kunnen zien en dus ook die toespraken van die generaals niet zouden kunnen horen. Hij bestraft hen in zijn toespraak op het marktplein en hij zegt: laat ik het niet meer merken dat jullie zo dwaas en zo onvoorzichtig zijn. Hij verbiedt het hun naar de muren te gaan, want hij zoekt de boodschap der genade bij hen vandaan te houden. En hij maakt die boodschap verdacht en hij zegt: je kunt het beter toch ook niet geloven, want het is toch allemaal bedrog. En met alle mooie pluimstrijkende woorden zijn die legers nergens anders op uit dan op het verderf van mensenziel. Dat doet hij op allerlei manieren, die boodschap verdacht maken en proberen mensenziel onder dat woord vandaan te houden. Hij doet dat vandaag nog. De een verstrikt hij, ja werkelijk verstrikt hij in andere dingen, in aardse beslommeringen en bezigheden, zodat de belangstelling van het woord weggaat. Er blijft voor dat woord eigenlijk niet eens tijd meer over. Anderen laat hij nog wel onder het woord komen, maar hij maakt hen op allerlei manieren wijs dat dat woord eigenlijk niet betrouwbaar is. En dat laatste doet hij ook weer op verschillende wijzen. Dat kan hij doen door een geest van kritiek in die mens te laten opstaan, zodat die mens in verstandelijk overleg eigenlijk alles wat hij niet begrijpen kan al min of meer onder kritiek stelt en allerlei bedenkingen krijgt tegen het woord. En een tweede laat hij allerlei tegenstrijdigheden zogenaamd in de schrift ontdekken. Het ene woord spreekt het andere tegen en op de ene plaats staat het zus en in een andere evangelie staat het zo. En hoe zit dat dan? En dat klopt toch niet? En dat woord, dat is toch niet betrouwbaar? Nu goed, dan mag je de Bijbel van Diabolus nog best hebben en dan mag je nog best onder de verkondiging van het woord komen, als je je maar bezighoudt met dat soort vragen, waardoor je eigenlijk aan de boodschap toch voorbij gaat. En een derde houdt hij weer op een andere manier bezig, maar zo is het effect van de prediking weg. Een andere methode die Diabolus gebruikt in het vierde hoofdstuk van de Heilige Oorlog is dat hij aan ongeloof bevel geeft om de reden van die generaals te beantwoorden. En ongeloof doet dat spottend. O, de poort heeft gedreund. Ze hebben een ogenblik in mensenziel gesidderd. En dat is in ons leven ook wel eens gebeurd, denk ik. Dat we onder de prediking van het woord een ogenblik gebeefd hebben. Zoals Felix. Hij was zeer bevreesd geworden toen hij Paulus hoorde spreken over rechtvaardigheid. En hij wist dat hij niet rechtvaardig was. En matigheid. En het toekomend oordeel. En Felix bevreesd geworden zijnde. En zo zijn er meer kerkgangers. En zo hebben er meer onder het woord gezeten. En zo heeft meer dan één keer de oorpoort gedreund. Maar die bleef dicht. En toen kwam de Heer ongeloof. Eerst voorzichtig en toen al meer openlijk. En die begon te spotten met het woord. En tenslotte wordt er door meneer Wil bij de oorpoort een kapitein gestationeerd die de naam Vooroordeel draagt. En hij heeft 60 dove mannen onder zijn bevel. En elke boodschap moet die kapitein Vooroordeel passeren. En hij zal wel weten wat hij met al die boodschappen doen moet. En alles wat maar van de liefde van Shaddai spreekt. En alles wat maar bedoeld is om mensenziel op de knieën te brengen. En alles wat er maar op uit is om mensenziel te bewegen, het verzet op te geven en zich aan Shaddai over te geven. Dat zal kapitein Vooroordeel verminken. En zo is hij bezig, die kapitein Vooroordeel, in het leven van kerkgangers. Waar het woord gebracht wordt in alle ernst. En waar het evangeliewoord klinkt. En waar de nodiging komt. Dan moet de nodiging van het evangelie kapitein Vooroordeel passeren. En bij de een zegt die kapitein Vooroordeel... ja, dan zou je je nou bijna laten verleiden... om te geloven dat het ook voor jou is. Maar vergis je niet, want het is maar voor een klein kuddeke. Dat is werk van kapitein Vooroordeel... die het woord Gods verminkt. Bij een ander zegt deze kapitein Vooroordeel... als de boodschap komt dat het alleen maar is een kwestie van overgave aan de koning. Als een boetvaardige zondaar voor de Heere buigen en dat de Heere meer niet vraagt. En dat hij dan vriendelijk met zo'n boetvaardige zondaar zal handelen. Dan zegt kapitein Vooroordeel, ja dat dacht je zeker dat het zo eenvoudig was. Er zal heel wat meer gekend moeten worden. Dat is verminking van de boodschap door kapitein Vooroordeel. En bij een derde zegt hij... oh, die generaals die spreken van de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Maar dat hoeft u zich niet aan te trekken, want u hebt belijdenis gedaan. En u hebt avondmaal gevierd. En met u is het wel in orde. En zo wordt ook die boodschap door kapitein Vooroordeel verminkt. Als de boodschap komt dat het inderdaad gaat om de waarachtige vrezen des Heren en ware bekering en een breken met de zonde en een lust hebben tot alle gerechtigheid, dan zegt kapitein Vooroordeel tot weer een vierde, ach ja, maar denk nou maar niet dat het zo zwaar is en dat het zo nauw komt. Een mens mag ook best zijn pleziertjes hebben. En tot een jong mens zegt hij, je bent toch ook maar één keer jong. Verminking van de boodschap door kapitein Vooroordeel. En intussen zit het oor dicht. Daar zorgen die 60 dove mannen wel voor. En zo zijn we gewend aan de klanken van het evangelie. Maar het evangelie gaat... tot nog toe bij mensenziel het ene oor in en het andere oor uit. En ze blijven in de macht van diabolus. En dan nog een enkel woord over die woordvoerder van diabolus. De heer Kwade Ruste. Dat staat er eigenlijk ook maar zo in een paar woorden, in een paar zinnen, zo midden in dat hoofdstuk. Niet waar? Dat was op het moment toen de generaals aan de stad Mensenziel toestonden om eens na te denken over wat zij in hun toespraken gezegd hadden. Ze moesten nu in Mensenziel eens maar eens met die woorden van de koning tot zichzelf inkeren. Maar wel zeggen die generaals, maar dan moet de heer Kwade Ruste uitgeleverd worden. Diabolus weigert dat, want Kwade Ruste is hem veel te dierbaar. Waarom? Wie is die Kwade Rust? Wel, dat is die duivel, die dienaar van Diabolus, die ons altijd tot uitstel zoekt te brengen. En de generaals weten, als hij daar blijft, en als hij in mensenziel zijn werk kan blijven doen, dan zullen ze met al hun toespraken en met al hun ernst nooit wat bereiken. Want dan zal de heer Kwade Ruste de stad mensenziel bewegen om uit te stellen. En daarom wil Diabolus hem ook niet missen. Hij wil deze woordvoerder van hem niet missen. Hij heeft al zoveel aan hem te danken en hij heeft al zoveel succesvol werk gedaan, ook in mensenziel. Als hij de mensen wijs maakt, oh neem de tijd. Natuurlijk, je moet er wel eens over gaan nadenken hoe het met je ziel staat voor de eeuwigheid. Maar neem de tijd. Het hoeft vandaag nog niet. Dat kan later ook nog wel. Ik noemde zo pas Felix die beefde. Er staat van Felix ook nog dat hij tot Paulus zei, en hij had geluisterd naar de influisteringen van de heer Kwade Ruste. Als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u weer tot mij roepen. Als het beter uitkomt, als het een geschikte tijd is, niet de tijd van je jeugd, want Dan ben je met zoveel dingen druk en dan moet je voor zoveel dingen zorgen en dan moet je zorgen dat je dit bereikt en dat enzovoort. Nee, dat is niet de tijd om nou met de belangen van je ziel bezig te zijn. En ook niet de tijd als je getrouwd bent en als de kinderen klein zijn, want dan eisen die kinderen zoveel zorgen en op. En ook eigenlijk niet de tijd als de kinderen opgroeien, want dan hebben ze deze drukte en dan moet je daar aandacht aan schenken en kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. En als je dan de kinderen straks de deur uit hebt, jawel, dan komt er wat betere gelegenheid. En dan heb je nog tijd genoeg, maar dan is er weer wat anders. En zelfs in de oude dag, en zelfs als we in het rusthuis zitten, dan zegt kwade rusten nog, het kan nog wel. Nu nog niet. Stel maar uit, er komt nog wel een gelegene tijd. Nu zou ik het nog maar niet doen, de Heere zoeken en je bekeren. Je kunt later ook nog wel eens, zegt hij tot een ander, met je kinderen praten over de noodzakelijkheid van de vrezen des Heeren. Later is er nog wel een gelegenheid om ze te leren bidden en de Heere te leren zoeken. Dat heeft de tijd nog wel. Geen wonder dat Diabolus van deze dienaar geen afstand wil doen. Geen wonder, want hij heeft hem al zoveel voordeel opgeleverd. En hij heeft al zoveel mensen eeuwig nadeel opgeleverd. Vandaar dat die generaals zeggen dat mensenziel hem uit moet leveren. We zingen Psalm 95, het vierde vers. Zullen we weer beginnen? Ik stel voor dat we zingen Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, het vijfde vers. dan zullen we zien of we over dat gedeelte wat we nu uit de Heilige Oorlog besproken hebben ook nog wat na zullen praten. Met name over de prediking, zoals die tot zondaren komt. U hebt dat natuurlijk wel onderscheiden. De prediking die generaals brengen, dat is niet een allesomvattende prediking. Dat is ook niet de prediking van de volle raad Gods. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet als ze tot het onbekeerlijke mensenziel spreken. Er is nog in de prediking meer, maar dat komt op een andere tijd wel weer aan de orde. Maar nu gaat het om de prediking zoals die dus gericht is tot de onbekeerde. En goed, en alles wat daarmee samenhangt, wie wil daar een vraag over stellen nog?
Ja.
Is de bewogenheid voor een prediker een vereiste en het gedreven zijn door de liefde van Christus, is dat inderdaad toch wel een vereiste voor de prediker van het woord en voor de ware, de rechte prediking. Nou, als wij dus ons uitgangspunt nemen in de Heilige Oorlog, dan is het antwoord denk ik zonder meer ja. Want dat is uiteindelijk niet waar. De opdracht die ze meekrijgen, dat is eigenlijk het woord dat de koning zelf in hun mond legt. Dat staat ook in de oorkonde of in de commissie die ze meekrijgen. Het moet hen gaan zoals het Shaddai gaat om de waarachtige bekering van de ongelukkige stad Mensenziel. En als je leest hoe zij zich van hun taak kwijten en hoe ze de boodschap overbrengen, dan kun je bij allemaal toch vinden die worsteling, hè, om mensenziel maar te bewegen tot het geloof. Nou kun je zeggen, ja, dat is Bunyan en dat is ook een mens en de Heilige Oorlog is ook niet het geïnspireerde woord van God. Dat is waar en dat zullen we ook goed moeten bedenken. Hoeveel goeds er ook in dat boek staat, dat is niet naast en op één lijn met de Bijbel te stellen. Maar toch geloof ik dat ook in dat opzicht, op dit punt, Bunyan heel schriftuurlijk gesproken heeft. Want als we nu naast dit gedeelte uit zijn boek een ogenblik leggen, en ik heb dat al een paar maal geciteerd, het vijfde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief, waar Paulus, en dat is wel een geïnspireerde schrijver, over het ambt der verzoening spreekt. Daar gebruikt Paulus die uitdrukkingen die je bij de kapiteins, bij de generaals terugvindt, hè, in hun houding. Zo heeft Paulus het voor zichzelf ook beleefd. Hij spreekt in datzelfde hoofdstuk over wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Dat is vers 11 van 2 Korinthe 5. Maar in datzelfde hoofdstuk zegt hij in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. En als hij dan zijn hoofdstuk, dat hoofdstuk beëindigt, dan komt hij tot deze woorden, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En ik denk dat Bunyan dat heeft willen tekenen in de woorden en in het gedrag van die generaals van dat leger. Daar heb je precies wat Paulus dreef en wat Paulus bewoog. En als ik dat dan zo in de schrift ook lees, dan zeg ik ja, dan mag dat niet ontbreken in de prediker van het evangelie. En dan mag die worsteling in de prediking niet ontbreken. Al is het woord op een gegeven ogenblik nog zo ernstig en al gaat dat nog zozeer over het oordeel en over het eeuwig gericht, dan moet het nog liefde van Christus zijn die drijft. Ook om het zo te brengen. Al moeten we inderdaad, als we de volle raad Gods verkondigen, ook over het eeuwig strafgericht spreken en over de buitenste duisternis, dan moet dat toch gebeuren. Maar vanuit de liefde van Christus en vanuit de liefde tot verloren zondaren, om ze voor dat te bewaren. Ik zou zeggen, ja, op grond van de schrift moet je zeggen, dat moet er zijn. Dat moet er zijn. Of het er altijd is, is punt 2. Ook iemand die in oprechtheid door de Heere, die in waarheid door de Heere geroepen is en die dat in oprechtheid ook mag beleiden, die is niet altijd wie hij moet zijn. En die is in de manier waarop hij preekt niet altijd zoals hij het behoorde te wezen. Er kan wel eens een keer een tijd zijn in het leven van een prediker, en dat komt meer dan één keer voor, dat helaas hij van die bewogenheid met zielen weinig of niets voelt. Dat hij zijn werk doet omdat hij zijn werk moet doen. Maar dat het niet is de liefde van Christus dringt ons, en dat het niet is de schrik des Heren. Die kennen we en daarom bewegen we de mensen tot het geloof. Dat is helaas ook waar. En dat zal een dienstknecht des Heren toch ook tot zonde moeten worden. Dat hij zo ook in dat opzicht beneden de maat blijft. Maar ja, zoals de Heren het bedoelde, geloof ik dat je zeggen moet, het hoort er wezenlijk bij. Ja. Ja, broeder Kater. Ja. Wat zegt u? Hoe? Jawel, jawel. Ja, de vraag is of het dan uiteindelijk niet gaat om de toepassing van het woord van God aan de ziel. Uiteraard, de prediking maakt ons als zodanig niet zalig. En zeker niet als de prediking met het geloof niet gemengd is. Maar het ging in deze vraag nu even over hoe dan de prediking moet zijn en hoe de prediking gebracht moet worden. Wat dat uitwerkt, wel, dan zien we dus, dat zie je ook in mensenziel, dan zie je dat onder de ernstigste en onder de hartelijkste en onder de meest welmenende prediking de poort van mensenziel toch nog gesloten blijft. Dan moet er werkelijk nog wat meer gebeuren. Dan zijn die generaals met elkaar en met al de boodschappen die ze brengen en met de ernst waarmee ze het brengen toch ook niet in staat om dat hart te openen. En natuurlijk blijft dan waar, en dat zullen we in het vervolg van de Heilige Oorlog ook zien, dan moet, laat ik het dan maar zo zeggen, dan moet Immanuel er zelf aan te pas komen. Hè? Dat is waar, om dan het woord toe te passen en de poort open te breken en daar in mensenziel de zaak te herstellen en diabolus te verdrijven en tot berouw en bekering te brengen. Maar dat is allemaal het vervolg wat later nog komt. Dat is zeker ook waar wat u zegt. Ja. Wie nu? Ja, de bakker. Ja.
Ik kwam s'avonds thuis en toen had ik Matthäus 24. Dan ben ik toch erg bang voor de andere kant. En als ik het laatste jaar, afgelopen de laatste jaren van leven.
Ja.
En ik meen van spreking ook niet.
Ja. Ja, ja, ja.
Dan ben ik erg bang voor de andere kant, lijkt
het. Ja. Dat kan ik begrijpen. Dat komt dus nog even terug op wat we dus 2 weken geleden met elkaar gezien hebben. Toen heb ik in een paar woorden eigenlijk gesproken over hoopvolle beloften, laat ik het maar zo zeggen. Hoopgevende beloften ook voor de kerk des Heren in de toekomst, voordat de Heren wederkomt. Nu vraagt u, staan er dan ook niet allerlei dingen in de schrift die ons laten zien dat het heel bang zal worden. Bang niet alleen vanwege de verdrukking en de vervolging, maar ook bang vanwege de afval, vanwege de macht der goddeloosheid, de mens der zonde, de antichrist die komen zal. Zeker, u verwijst naar 1 Timotheus, je kunt Matthäus 24 noemen, je kunt ook nog plaatsen uit het boek Daniël en uit de Openbaring noemen. En dan is het waar, dan tekent de Heere ook ons die kant van de zaak. Maar ik geloof niet dat dat een met het ander in strijd behoeft te zijn. Ik geloof ook niet dat je moet zeggen, nou, het ene is waar en het andere is niet waar, want dan zou je dus bepaalde dingen uit de schrift gewoon moeten weglaten. Wij moeten wel beleiden dat we ten aanzien van het hoe, en ik bedoel met name ook de volgorde der gebeurtenissen, niet goed weten hoe het allemaal zal zijn. Maar als de Heere zowel het ene als het andere zegt te zullen doen, dan geloof ik dat de Heere het ene zowel als het andere zal doen. Maar in welke volgorde en langs welke wegen, dat zullen we dan toch aan hem moeten overlaten. Maar ik geloof dat het een en het ander waar is. Als u zegt van wat zien wij nu, dan zeg ik we zien dat wat u noemt. We zien de afval, we zien dat de zaak van het Koninkrijk der Hemelen teruggedrongen wordt. Dat het aantal beleiders kleiner wordt en dat het aantal ware gelovigen kleiner wordt. We zien dat er zeker in landen waar het evangelie vroeger rijk geweest en gewerkt heeft, dat het nu ook een stuk minder is en dat alles wat er vroeger aan christendom nog was nu onder de voet gelopen wordt. Dat zien wij. Maar er is geen enkele reden om te geloven dat dat het einde zal zijn. Daar kan God ook een verandering in brengen. Dat is voor hem ook maar een wenk van zijn alvermogen. Kijk, God kan zijn vijanden op twee manieren klein krijgen. Hij kan ze doden en hij kan ze bekeren. Hij kan ze neervellen zodat ze nooit meer opstaan en hij kan ze onder zich doen buigen zoals hij Saulus van Tarsen onder zich deed buigen. En zo kan hij de vijandschap ook overwinnen. En zo kan hij de macht van de boze ook breken. En zo kan hij dwars door de zwaarste oordelen heen. En dwars door de bangste tijden heen. En door de diepste nood heen. Toch nog een nieuwe dag geven. Ik weet niet of dat die betekenis heeft. Ik heb er wel eens een preek van Thomas Manton van gelezen. Een Engelse oude schrijver, een puritein. Die heeft een uitvoerige preek over het zal zijn ten tijde des avonds dat het licht zal zijn. Nou betrekken wij die tekst nogal eens een keer op het ouder worden. Ik denk dat dat ook wel mag. Maar ik denk niet dat Zacharias dat bedoelde. Als wij vragen voor oude mensen dat de Heere geven wil dat het ten tijde van de avond licht mag zijn. Goed, dan kan dat zijn inderdaad met de bedoeling om te bidden dat de Heere ook ouden nog fris en groen wil doen zijn. Niet waar om dat maar met de woorden van Psalm 92 te zeggen. Maar het kon wel eens wezen dat Zacharias heel wat anders in het hoofd heeft. En dat Menten gelijk heeft als hij zegt er komt een tijd, een dag waarin het avond wordt, donker wordt. Zo donker dat je allemaal denkt en nu gaat het nacht worden. En dan gaat God het ten tijde van de avond licht maken. Dat kan hij doen. Dus ik wil mij niet verder inlaten met allerlei voorspellingen van hoe het zal gaan. Maar het een zowel als het ander kan toch allebei waar zijn. Dat is waar. Wat er ook in de toekomst zou zijn, kijk, wij kunnen daarover praten en dat mag ook, omdat de schrift ons daar bepaalde dingen over zegt en dan mogen wij u vragen, heren, wat bedoelt u daarmee? En dan mogen wij met licht wat wij hebben en het licht wat anderen gehad hebben, zien dat we daar ook inzicht in krijgen. Maar uiteindelijk beslist de toekomst niet over ons. Niet waar, wij leven niet in de toekomst, we maken dat misschien niet mee. We maken misschien niet mee de tijd van de grote afval en de openbaring van het rijk van de antichrist. En we maken misschien ook helemaal niet mee dat er nog een hele andere tijd, een geestelijke bloeitijd voor de kerk gaat komen. Wie weet hoe kort we nog maar leven. Maar voor ons blijft het gebod dat we in het heden der genade zijnde en nu onder de aanbieding van Gods genade verkerend de Heere zullen zoeken terwijl hij te vinden is. En nu vrede zullen maken. He, zoals Jesaja 27 zegt, vrede zal hij met mij maken. Ja. Wie nog meer?
Ja. In de Heilige Oorlog, dan heb je namen, dat zijn dan inwoners.
Ja.
Mensenziel, dus inboorlingen.
Ja, ingezetenen.
En dan heb je
ja.
Trawanten die inwoners tegenbrachten. Die dan inwoners van de stad Mensenziel zijn.
Ja.
Maar hoe moet je dat nou rijmen? Ja, verder komt dat eigenlijk.
Ja.
En dan verwaar je dat wel eens gauw. Dan zeg je, ja, wat
ja. Ja, Dat is waar. Als Diabolus binnengekomen is, dan komt hij niet alleen binnen, maar dan brengt hij zijn hele aanhang mee. En dan heb je dus twee soorten inwoners van de stad Mensenziel. Dat zijn dan voor een deel mensen die er altijd gewoond hebben. Nou, die worden genoemd. Dat is de Heer Wil, dat is geweten, dat is die andere ongeloof. En dat zijn een aantal van die figuren die er altijd al geweest zijn. Maar hij heeft er dus ook een aantal vreemdelingen ingebracht. En ja, zoals u zegt, dat komt later uitvoeriger aan de orde, want dan worden die aanhangers van Diabolus terechtgesteld, nietwaar? Komen ook niet tot berouw. Dat is met de inwoners van Mensenziel wel zo, maar die vreemdelingen, die duivelen, zoals je ze noemen, wordt niet. Tot nog toe hebben we eigenlijk van die aanhangers van Diabolus weinig gehoord. Net vanavond, kwade rust, dat is er natuurlijk ook een uit zijn kamp. En die heeft hij daar ook een plaats gegeven. En die heeft hij toch een hele belangrijke rol toebedeeld. Het is misschien ook niet nodig om ze altijd uit elkaar te houden. Soms denk ik dat het in de gedachten van Bunyan ook een beetje in elkaar overliep. Niet waar? Het is ook niet duidelijk uit elkaar te halen wie is nou... Wat is nou mensenwerk, laat ik het nou zonder de beeldspraak van de Heilige Oorlog zeggen. Wat komt nou uit ons hart op en wat is nou list of influistering of invloed van de duivel? Bij het ene zal duidelijker zijn dan bij het andere, maar het is natuurlijk wel waar dat de duivel en zijn trawanten nooit zoveel invloed zouden kunnen uitoefenen als veel in ons niet met de duivel meedeed. He, als onze wil, ik noem nou maar de wil, die toch duidelijk een ingezetene van de stad Mensenziel was, als die niet verdorven was. Nu kan Diabolus wil gebruiken en door wil spreken. Dat kan hij nu doen, omdat de wil van de mens verdorven is. Zo is het inderdaad niet altijd goed uit elkaar te houden. Soms wel, soms niet. Maar misschien komt het eigenlijk ook zo krap niet. Ik denk dat het grote verschil openbaar komt in een later stadium. Dat de inwoners van Mensenziel berouw hebben. En de aanhangers van Diabolus niet. Daar komt het grote verschil in openbaar. Maar in het kwaad en in de uitleving van het kwaad. Ja, daar is veel gemeenschappelijks. Wat zegt u? Nee. Nou ja, dat komt allemaal nog, ja. Nog meer vragen? Het is, ja, praktisch gesproken is dit natuurlijk niet helemaal een onbelangrijke vraag. Er zijn natuurlijk in ons leven invloeden van de boze. Aan de andere kant, wij mogen ook niet... doen alsof het allemaal werk van de boze is. Ons zondigen, ons verkeerd zijn, ons afkerig zijn, ons ongehoorzaam zijn. Natuurlijk spoort de boze ons daartoe aan. Maar er zit ook zoveel kwaad in ons dat wij aan hem gehoor geven. En dan is het toch ook weer onze schuld. Een mens gaat niet verloren, mensenziel gaat niet verloren omdat Diabolus de poorten dicht houdt. Maar omdat mensenziel de poorten dicht houdt. Niet waar? Ja, dus ze blijven toch verantwoordelijk voor hun daden.
Ik kan toch eigenlijk niet altijd erop aan wat iemand zegt. Als kwade rust aan het woord is, dan is er toch wel onrust in de stad Mensenziel.
Onrust. Als kwade rust aan het woord is, is er onrust in de stad, zegt u?
Ja, de stad zal toch de woordpoort had verdedigd.
Ja. Ja.
Toen waren ze toch geschrokken.
Ja.
Maar dan kwam kwade rust aan het woord. En dat merk je toch ook wel bij sommige mensen.
Ja.
Dat je steeds kwade rust aan het woord krijgt.
Het is zelfs nog sterker.
Dat iemand zo onverschillig is, maar dat hoeft toch niet altijd.
Pardon, wat zegt u nu?
Dan denk je dat iemand zo onverschillig is. En dat,
dat is nog niet altijd waar. Ik geloof dat ik begrijp wat u bedoelt. Het is waar, je kunt niet altijd op de woorden van een mens afgaan. En dat naar twee kanten niet. Afgedacht van hoe u dat nou bewijst met kwade rusten. Maar ik geloof dat u gelijk hebt. Dat ja, een mens kan zich wel eens anders voordoen dan hij is. Naar twee kanten. Een mens kan zich beter voordoen dan hij is. Mens kan zich vromer voordoen dan hij in werkelijkheid is. En ernstiger en net de indruk geven alsof het hem werkelijk ook ernst is. En alsof hij de Heere ernstig zoekt en zo. En zo kan hij met je meepraten terwijl het in feite niet waar is. Niet waar dat gebeurt. Dat mensen de buitenwacht een betere indruk willen geven van zichzelf dan dat het gewettigd is. Je kunt ook andersom hebben. Dat mensen naar buiten eigenlijk een soort panzer aangetrokken hebben. En een soort houding aannemen van onverschilligheid. En alsof het hen niet aangaat. En alsof ze er geen belang bij hebben. Terwijl het van binnen anders is. Je hebt ook mensen die, de eerste groep die ik zo pas noemde, dat is een groep die graag mee wil tellen. En de tweede groep, het kon tenminste wel eens wezen dat daar mensen bij zitten die bang zijn dat een ander te gunstig van hen denkt. Of een groep van mensen die toch niet de indruk wil geven zo naar buiten dat van wat er omgaat in hun hart. Je hebt geloof ik inderdaad mensen die in stilte nogal wat afworstelen of die onzeker en onrustig gemaakt zijn en bang en ja, maar die dat niet willen laten merken naar buiten. Waarom niet? Ja, dat kan zekere vrees zijn dat ze bespot worden. Dat kan ook vrees zijn dat een ander er te veel van maken wil, terwijl ze er zelf nog niks voor schrijven. En zo kunnen er inderdaad ook wel eens mensen zijn die naar buiten zich onverschilliger, als ik het zo mag noemen, gedragen dan dat ze eigenlijk zijn. Daarom wij kunnen, omdat we het hart niet kunnen beoordelen en doorzien, ook nooit een volkomen juist oordeel over een ander vormen. De oorpoort had gebeefd. En later in het volgende hoofdstuk lees je dat er nog wel veel meer gaande was in mensenziel. Niet alleen beefde de oorpoort, maar er waren ook al bepaalde soldaten gesneuveld en nog meer. Maar ik ga daar nou niet op vooruit lopen. Maar daarmee was mensenziel toch nog gesloten. En waar het op aankomt, dat is dat de stadspoort open gaat. En dat van daaruit het werk van de hervorming, de geestelijke vernieuwing, uitgevoerd wordt. Ja, nog meer vragen? Ja.
Je had het over die generaals, de strijd van buitenaf.
Ja.
Maar ze strijden tegen de dood van buitenaf, de
ja.
Van binnen.
Ja.
Dus wat is voorgesteld dat dan mensen het leger afhaakt. Wie zal het vinden? Het leger buiten de stad mensen zien of het leger in de stad mensen zien?
Ja.
Als we nou lezen bijvoorbeeld ergens een heel soort een geweld gaat, neem hetzelfde met zowel. Het
ja.
Dan gaan we denken, hé, daar gaat strijd van binnen uit.
Ja. 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 Ja, 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 dat kan, ja. Nou kijk, Bunyan heeft natuurlijk in zijn boek die ene strijd met name willen tekenen, nietwaar? En daar heeft hij dus dit beeld voor gekozen en dat heeft hij helemaal uitgewerkt tot in kleine onderdelen toe. Er is ook nog een andere kant. U noemt terecht dat woord van de Heere Jezus over de dagen van Johannes de Doper, als hij zegt, het Koninkrijk der Hemelen wordt geweld aangedaan en de geweldigen, of de geweldenaars, hoe staat het precies, nemen het met geweld. Dat is dus ook een strijden, ik denk in tegelijk aan een ander woord, wat de Heer ook gesproken heeft, een strijden om in te gaan. Als ik het anders mag zeggen, nou maar past het niet meer in de Heilige Oorlog. Mensenziel moet zelf ook strijden om bevrijd te worden. Nou gaat het Bunyan daar niet om dat te laten zien. Daar ging het er misschien meer om in de christenreis. Niet waar? Want christen moest door de poel moedeloosheid heen. En christen moest naar de enge poort. En hij moest daar kloppen enzovoort. Dus daar heb je meer wat christen moet doen. In het vluchten uit de stad des verderfs. In het worstelen door die poel moedeloosheid. In het ingaan door die enge poort. In het wandelen op die smalle weg. En in het strijden met Apollyon. En in het gaan door het dal van de schaduw des doods. En al die dingen. Daar heb je meer de strijd waar u op doelt. van de geweldenaars die het koninkrijk met geweld nemen en wat de Heer Jezus zegt, strijd gij om in te gaan. Maar dat is een andere kant van het evangelie. Dat vind je in de Heilige Oorlog zo nog niet terug. Behalve dan natuurlijk als er ja, straks onrust in de stad is. En als geweten die andere, hoe heet die, ongeloof belaagt. En als geweten en verstand samen een smeekschrift op gaan stellen. Dan zie je dus dat er activiteiten komen in de stad mensenziel. Ook om van diabolus verlost te worden. Maar dat is niet het punt waar het nou in de belegering van de stad om gaat. Hè? Dat is dus, en daar heb je het nou. De schrift is zo rijk en het geestelijk leven is ook zo veelomvattend. Je kunt het eigenlijk in één woord, in één beeld en in één boek ook niet eens allemaal tot uitdrukking brengen. Ja, nou, nee, nog niet. Dat is, ja, dat is waar. Dan is de oorpoort al open. Ja, dat klopt. Ja. Als die, dat smeekschrift ingediend wordt, dat is de oorpoort al open, ja. Maar goed, dan wordt het dus toch zo, dan wordt de mens toch ook werkzaam gemaakt, laat ik het dan maar zo zeggen. He? En als je dan, en dan wil ik het liever uit die Heilige Oorlog losmaken, maar zoals ik zei, dan kun je dat beter terugvinden in wat Bunyan in de Pelgrimsreis gezegd heeft, in het leven van Christen. Daar vind je die persoonlijke strijd en die worsteling veel duidelijker terug. Wie had er nog een vraag? Er waren er zo pas twee die... Oh, Van der Laan, ja.
Maar zien, zeg maar, dat de Valbaar erg diep geweest heeft, want als je goed geluisterd gaat, dan kiezen men liever de dood aan het leven.
Ja.
En de dood is eigenlijk de hel. Mm-hmm. Dus dan kiezen men eigenlijk liever voor de hel.
Ja. Ja, terecht zegt u dat de val ontzaggelijk ernstig is en geweldige gevolgen heeft. Want de mens is zo verdwaasd geworden, zo verduisterd in zijn verstand, dat hij voor het leven de dood kiest. Dat heeft hij al gedaan toen die diabolus binnenliet. En dat blijft hij doen, ook als het aanbod van genade gebracht wordt en als Gods boodschap aan de oorpoort afgeleverd wordt, dan heeft de mens toch nog geen lust in de wegen des Heren, niet waar? Want dat zeggen ze eigenlijk in mensenziel. Als ongeloof tegen die generaal zegt, ga maar weer terug, poorten blijven toch dicht, dat is precies wat er in Job staat. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan zijn ze niet bedreigd. Ik bedoel, dan is het niet zo van, en nou moeten jullie op de knieën komen, en nou moeten jullie je overgeven, en dan zullen jullie straf ontvangen. Nee, dan is de boodschap dat de Heere ze vriendelijk en weldadig behandelen zal. Lieflijker kan het niet. En dan zegt de mens in zijn dwaasheid, in de duisternis van zijn verduisterd verstand, daar heb ik geen lust in. Kiest hij de dood, kiest hij voor diabolus. Dat vindt u ook terug als Wil tegen die trompetter zegt, ik zal het aan diabolus gaan vragen. Dan is de boodschap afgeleverd, de poort moet open en dan zal koning Shaddai genadig zijn. Als u de deur dichtlaat, dan zullen we aanvallen. Dus dan heb je de keus. En dan zegt meneer Wil tegen die boodschapper uit het leger, ik zal het aan diabolus gaan vragen. De mens levert zichzelf vrijwillig uit aan de duivel. Nou, en daar komt het nou vandaan. En als de duivel zo de macht krijgt en houdt, omdat de mens zich moed en vrijwillig van God heeft afgekeerd en aan de vorst der duisternis onderwerpt, dan, ja, dan zal de duivel voortgaan met hem te verblinden totdat hij in de buitenste duisternis is. Zo erg is het. Dat vind je in de catechismus natuurlijk ook. Zijn we dan al zo verdorven dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. Dan moet er een wonder van Gods wegen gebeuren. Zo diep ellendig is de mens. Ja. Tot alle boosheid geneigd. En in al die boosheid zoekt hij ook zijn eigen eeuwige ondergang. Ja. En wat tot zijn behoud bedoeld was, dat versmaat hij. Wat voor zijn verderf, op zijn verderf gericht is, dat grijpt hij aan. Nee, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Daarom inderdaad moet het geweld van de geest eraan te pas komen om die poort open te breken. Ja. Ja. Maar dat is dan ook weer iets wat verderop komt. Nu zijn het dan nog de generaals. En nu is het nog de aanbieding en de prediking van Gods genade. Maar daar laat de Heer het ook niet bij. Als die generaal straks een smeekschrift indienen, komt Immanuel zelf. Huh? Ja, wie nog meer? Wat zeg je? Door een evangelie dat naar de mens is. Ja, nou, dat is waar. Dat is nog een voorrecht. Er zijn er natuurlijk maar al te veel die van die waarheid waar we het nou zo pas over hadden, van de algehele verdorvenheid van de mens, ook niet te veel meer willen weten. Die, of die dat nog met de mond beleiden, maar in de praktijk dan blijkt er ook niks meer van. En die op een remonstrantse manier of op een andere manier dan denken dat het toch wel gaat. Hè? Dat de mens zelf ook nog wel wat kan. Gelukkig als we ervoor bewaard worden om met zo'n half vermenselijkt evangelie, met een evangelie dat naar de mens is, mee te gaan. Want dat zou natuurlijk ook kwalijk zijn. Hè? Dan zijn we op een dwaalweg. Zulke mensen zijn er niet te min, die zijn er altijd geweest. Die vinden bij Bunyan geen steun, die vinden in het evangelie geen steun, die vinden bij Gods profeten geen steun. Niet waar? Er waren er natuurlijk maar al te veel in Israël die zeiden: spreek ons zachte dingen. Dat hebben we nou wel eens meer gehoord, maar dat hoeft voor ons niet. En vertel nou maar eens wat positiefs. Hè? En geef ons nou maar eens een evangelie waar je blij van wordt. Nou, dat mag best hoor, een evangelie waar je blij van wordt. Er was alle reden voor mensen hier om blij te zijn. He, als ze het maar op de goede manier gehoord hadden, dan hadden ze opgesprongen van vreugde toen ze mochten horen dat er bij Shaddai nog milde ogen en vriendelijke handen en milde ogen zijn. En dat er nog een terugkeer was. Maar goed, dat bedoelen ze dan niet. Een evangelie waar je blij van wordt. Dat is vaak maar een oppervlakkig evangelie. Helaas zijn er op die manier ook velen die door kapitein vooroordeel beïnvloed worden. He, en die naar die vooroordelen hebben geluisterd en waardoor de boodschap niet meer is wat die behoort te wezen. Aan de andere kant, al ben je ervoor bewaard en al wil je dan niet bedrogen worden en al wil je eerlijk behandeld worden door het woord en al wil je horen hoe het er nou werkelijk met de mens voor staat en dat God alleen een mens kan zalig maken. Ja, als het meer niet is, dan ben je ook nog niet veel verder. Is het waar of niet? Dan kun je nog ook in alle rechtzinnigheid verloren gaan. En dan heeft kapitein Vooroordeel alleen nog maar een paar andere uitleggingen gegeven van de schrift. Dat kan ook. Hij kan een mens de uitleg geven van: nou, zo precies is het niet hoor, en zo krap komt het niet, en zo nauw gaat het niet uit. Maar hij geeft anderen het vooroordeel, pas jij maar op, want je zou je toch bijna bedriegen door het te geloven. Hè? Als de Heer het zo makkelijk maakt in zijn evangelie, net zoals Naaman, hè? Die had ook last van kapitein vooroordeel. Want de boodschap die aan Naaman gegeven werd door de knecht des Heeren, door, laat ik maar zeggen, generaal Elisa, was: ga heen, was u in de Jordaan 7 maal en ge zult rein zijn. Nou, dat was hem wel te makkelijk. Dat was veel te makkelijk. Het was veel te eenvoudig. Veel te simpel. Hij wou naar een andere rivier. Dat kan die in Syrië veel beter, zich wassen in een rivier. En dan is kapitein Vooroordeel antwoord: nee man, zo zal het niet gaan. Denk je dat je op die manier, op zo'n simpele manier, en dan voor een generaal van het leger van Syrië, waar de koning van Syrië, waar het volk van Syrië overwinningen mee behaald heeft, denk je dat je in zo'n stinksloot als de Jordaan je moet wassen? Kapitein Vooroordeel zei: nee, dat kan niet waar zijn. En dan moeten er nog een paar van zijn knechten aan te pas komen en zeggen: mijn vader, als die profeet, enzovoort. En dan moet de Heer dat gebruiken om hem in te winnen en dan gaat hij. Niet waar? Nou, zo kan je dus op allerlei manieren van die kapitein vooroordeel last hebben. Ook als je bewaard bent voor een evangelie dat naar de mens is, waarmee je bedrogen wordt. Ja. Ja, wie is dat? Ja. Ja. De mens heeft niks te eisen. En toch zingen we. Ja, Ja. Dat is dus een vraag over Psalm 81, het vers, 12e vers. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Maar mag dat wel? Is dat eigenlijk wel een, komt de vraag op neer, een goede berijming? Als daarna nog stond, vraagt van mij vrijmoedig, of zoals u zegt, bedelt van mij vrijmoedig, dan was dat meer in de lijn van de schrift. Mens heeft geen rechten meer en dus kan hij ook niks meer eisen. Wel, in die zin, ja, we hebben geen rechten en we hebben ook niks meer te eisen. Ik kijk nu even naar de onberijmde Psalm 81. Daar staat in vers 11... Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dus dat is veel korter dan wat er in de berijming staat. Want daar heb je die zes regels. Het zijn maar kleine regels. Maar er wordt natuurlijk dezelfde waarheid in verteld. Opent uw mond, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Maar dan staat er dus in de berijming allemaal bij. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Dat komt er dan ook nog bij. Al wat u ontbreekt schenk ik zo gesmeed. Mild en overvloedig. Ja, dat is, ik zal hem vervullen. Het is wat vrij. Vergeleken bij de onberijmde tekst. Is het wat vrij? Is het wat breed? Maar de vraag is, is het onjuist? En dan zeg ik, geloof het niet. Als u het woord eisen, maar niet verstaat in de zin van, je hebt toch nog wat rechten over. Kijk, toen het zo pas over mensenziel en over de diepe val en de grote ellende van mensenziel ging. Toen had ik erbij kunnen zeggen, en toen mensenziel zo ver gekomen was dat ze zich moed en vrijwillig aan Diabolus had uitgeleverd, toen waren al de rechten ook verbeurd. Niet waar? Nou, dat is ook waar. Dat is een van de gevolgen van de gehoorzaamheid aan de duivel en de ongehoorzaamheid tegenover de Heer. Alles waar je vroeger nog recht op had, dat heb je nu verzondigd. Dus rechten zijn er niet meer. Dus kan een mens ook niet meer eisen. In die zin mogen we dus het woord eisen niet zeggen en niet zingen. En toch geloof ik dat er geen bezwaar is om het te zeggen en te zingen, als je het maar op de goede manier verstaat. En ik denk dat het toch nog niet zo heel vreemd is, al is het wel een beetje uitgebreid, maar als hier dus het woordje trouwverbond ingevoegd wordt. Niet waar? Nou denk ik nog weer even aan mensenziel terug. Daar gaat het niet om het trouwverbond, dat weet ik wel, maar daar gaat het om de prediking van het evangelie. Daar gaat het om die boodschap die die generaals afleveren, en dat is niet hun woord, dat is het woord van hun koning. Met dat aanbod van genade heeft de stad mensenziel recht gekregen om tot de koning te gaan. Niet waar? In het evangeliewoord ligt de toestemming voor de zondaar om te komen. Zo is het toch? Toen ze die boodschap gebracht hadden, toen had mensenziel kunnen en mogen zeggen, dan gaan we. Dan breken we met Diabolus en dan voegen we ons weer onder onze wettige koning. Daar hadden ze permissie voor. Want de koning bood het hen zelf aan. En ze hadden, als ze het gedaan hadden, alleen maar gebruik gemaakt van het recht dat in het woord hen was geschonken. Nou, zo heeft de Heere het denk ik ook bedoeld in Psalm 81. Doe uw mond wijd open. Wijd open om wat te doen? Ja, om te vragen natuurlijk. Dat is het duidelijk. Dat is duidelijk hier in de berijming ook. Dat is de bedoeling. Om te vragen. Om wat te vragen? Om te vragen wat de Heere beloofd heeft. Want dat gaat eraan vooraf. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijveren voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland ijveren, leiden vrij en veilig. En in de onberijmde tekst, daar komt het inderdaad ook op neer. Dat gaat eraan vooraf. Dat is de boodschap. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. En daar zit die gedachte van dat verbond in. Want met dat volk dat hij uit Egypte uitgevoerd had, had hij een verbond gesloten. Daar had hij zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimenissen aangegeven. Daar had hij dat aanbod van genade aangedaan. Daar had hij aan gezegd, wend u tot mij en wordt behouden. Daar had hij tegen gezegd, ik wil mij over u ontfermen. En aan dat genadeaanbod, dat in de vorm van het verbond tot hen kwam, mochten ze toch het recht ontlenen om van de Heere te vragen wat hij beloofde. En als u dat dan liever geen eisen noemt, kan ik dat begrijpen, omdat dat te rechthebbend klinkt. Maar ik geloof niet dat het onjuist is om te zeggen, dan mag je het van de Heere ook nog, ja, eisen in de zin van dringend vragen. Met de vinger erbij, Heere, u hebt het toch gezegd. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Nou goed, dat mag u dan geen eisen noemen. Noem het dan wel zoals het van de Emmausgangers geschreven staat. En zij dwongen. In die zin mag het wel. Zullen we eindigen Psalm 147. Vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Volgende keer, over 2 weken, ben ik niet in het land, bij leven en welzijn. U komt getrouw en geregeld op hier naar deze Bijbelkring elke 2 weken. Ik geloof dat een dominee het af en toe ook nodig heeft om aan de voeten van anderen te zitten. En ik hoop dus ook van het jaar weer de predikantenconferentie in Leicester in Engeland bij te gaan wonen. En dan hoop ik daar zelf ook weer wat te mogen ontvangen. Misschien om dat later ook nog weer eens door te geven. Dus over 2 weken is het geen Bijbelkring, maar over 4 weken. Ja. Ja. Ik weet dat u er zo over denkt. En Als ik een andere mogelijkheid kon bedenken, dan deden we het wel anders. Maar de week, dus vandaag over 3 weken, dat is de week van de Goede Vrijdag. En bovendien zal er dan ook een ledenvergadering gehouden worden in die week. Dus dat is allemaal al tamelijk bezet. Dus dan doen we het nu de dinsdag na Pasen. We leven er welzijn. Heren, wij mogen u danken dat wij met elkaar ook vanavond deze gelegenheid hebben gehad om nog weer over de dingen te spreken die voor ons van zo groot gewicht zijn. Het ging over de prediking en over de roeping door de prediking en over de ernst van de prediking en de welmenende aanbieding van goddelijke zondaarsliefde. Het ging ook om alles wat er op gericht is om dat woord krachteloos te maken. Heere, gij zijt getrouw en gij wordt niet moede om ons te roepen. Zoals gij het onder het volk Israël al deed, vroeg opzijnde en zendende, hebt gij door uw knechten gesproken, zo doet gij het ook onder ons. Maar er is ook in ons leven zoveel van het werk van diabolus met kapitein vooroordeel en ongeloof en al die anderen die het erop toegelegd hebben om het woord te weren en krachteloos te maken. O Heere, u kent ons en u weet ook wie het zijn bij wie de oorpoort nog dicht zit. Die misschien wel eens gebeefd heeft, terwijl er binnen de stad ook wel eens wat onrust geweest is, maar bij wie het eigenlijk toch nog gebleven is zoals het altijd al was. Wilt gij door uw goddelijke macht ingrijpen en nog wonderen van genade doen? En wilt gij het hen die door genade geleerd hebben wat het is om zich gewonnen te geven, zich over te geven en schuldenaar te worden, meer en meer van de bediening van uw geest geven, opdat zij ook de rijkdom en de schoonheid van uw dienst mogen beleven. Zegen ons, Heere, als we van hier gaan, breng ons veilig thuis en geef dat uw gunst over ons mag zijn. Gij doet ons het woord horen en gij doet ons ook iedere keer weer opnieuw stilstaan bij die doordringende boodschap van onze sterfelijkheid. Want Heere, er zijn er ook in de gemeente al heel wat gestorven en op het ogenblik is toch ook zuster Rina Bom stervende. We dragen haar aan u op en wij bidden, Heere, dat gij u over haar in haar uiterste nog wilt ontfermen. Maar er zijn er ook, Heere, in ons midden en in onze gemeente die anderen door de dood hebben moeten afstaan. Zo ook uit onze kring, broeder en zuster Hollaar, waar gij een moeder hebt weggenomen zo plotseling. Heere, geef ook hen wat ze in deze weg nodig hebben en wilt gij ons allen leren dat wij moeten bereid zijn. En dat pas als we bereid zijn, we ook de reis kunnen maken. Geef ons genade om u dan te zoeken terwijl gij te vinden zijt, om Jezus wil. Amen.